De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huuk. En het is woensdag 25 januari. Een van onze start-up beloftes, zonneautofabrikant Lightyear, stopt met de productie van hun eerste model.
Het werd onder de streep gewoon te duur om de Lightyear Zero te produceren.
En ook scheepsbouwer IAC zit financieel diep in de problemen. De rechter moet er zelfs aan te pas komen om een opgetuigde reddingsoperatie door te laten gaan.
IAC zegt zelf, zonder dat akkoord komen wij medio februari dit jaar, dus over een aantal weken, in een liquiditeitstekort. Dus dat is het maar de vraag, overleeft dat concern dan nog?
Dit is de dagkoers van het FD.
Het is in 2016 opgericht en komt eigenlijk voort uit een deelname van 5 studenten aan de World Solar Challenge, waarvoor ze een auto bouwden die deels werd aangedreven, door de zon.
Ja, en dat was in Australië, toch?
Klopt, inderdaad. En na afloop waren de 5 oprichters van Lightyear eigenlijk zo enthousiast over dat concept dat ze dachten, we moeten dit aan de man brengen. We moeten auto's gaan produceren die in ieder geval deels worden aangedreven door de zon.
Dit is industrieredacteur Pien van Enge. Die vertelt over Lightyear, een veelbelovende start-up in zonneauto's. Maar nu zijn ze in geldnood. En hebben ze uitstel van betaling aangevraagd voor de dochteronderneming die hun eerste model maakt, de Lightyear Zero.
Het werd onder de streep gewoon te duur om de Lightyear Zero te produceren. Het prijskaartje hing oorspronkelijk op 120.000, daarna werd het 250.000. Inmiddels zou het zelfs 400.000 euro zijn. En ja, de conclusie werd nu gewoon getrokken van, we kunnen doorgaan met de productie van in totaal die bijna 1000 auto's, wat enorm veel druk geeft op de balans. Of we stoppen daarmee en focussen ons compleet op de ontwikkeling van de Lightyear 2, die veel betaalbaarder moet worden en ook een massaproduct. En dat leek ze uiteindelijk het beste besluit om toch dan te stoppen met de Lightyear Zero, de ambassadeur van het bedrijf.
Nu moeten ze dus stoppen met de ontwikkeling van dat eerste model. De tweede is nog in de pijplijn, daar willen ze wel mee door. Maar die aankondiging, kwam dat heel onverwacht?
Ja, de aankondiging kwam eigenlijk heel onverwacht. Eigenlijk presenteert Lightyear zich de afgelopen maanden met veel bombarie. Ze hebben de Lightyear Zero gepresenteerd in Spanje, daar de wereldpers voor uitgenodigd. En ook sinds de start van productie in november veel aandacht voor geweest. En veel berichten over inschrijvingen voor Lightyear 2, het tweede model. Dus deze stop van productie komt eigenlijk heel onverwacht. Maar ze kwamen niet meer uit.
Jij was vorig jaar bij die presentatie in Spanje. Als een van de weinigen was je uitgenodigd. Wat vond je van die auto?
Het was een mooie auto. Het was nog een prototype, zeg maar, voor het daadwerkelijke productiemodel, wat in november van de band rolde, waren de laatste puntjes op de i gezet. Dus je zag bijvoorbeeld op het dashboard nog een grote rode knop, die je in geval van nood kan indrukken. Nee, dat zit natuurlijk niet in een normale auto. Maar eigenlijk zag de auto er heel strak uit. Vrij laag, heel aerodynamisch, waardoor er zo min mogelijk energie verloren gaat. Motoren in zitten in de wielen. Dus dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Maar het week ook er niet zoveel af van een normale auto.
En nu is dus de grote hamvraag. Wat betekent het voor Lightyear dat deze productie niet meer doorgaat?
Ja, het is een flinke klap. De Lightyear Zero zag het bedrijf zelf als een soort ambassadeur om te laten zien van, wij kunnen auto's bouwen waarin er zonnepanelen geïntegreerd zijn in het dak. Het is natuurlijk een klap dat de productie van 946 stuks die ze voor ogen hadden, dat niet door kon gaan en dat het gestopt is nadat er maar een handjevol van de band afgerold zijn. Tegelijkertijd zeggen ze, we hebben wel kunnen bewijzen dat we het kunnen, dus we focussen nu op de Lightyear 2, die vele malen goedkoper is dan de Lightyear Zero. Dus daar gaan we mee door.
Er is nu net een bewindvoerder aangesteld. Hoe gaat het nu verder?
Ja, het is heel erg spannend. Die gaat kijken hoe de zaken er precies voor staan. Waar de investeringen die tot nog toe zijn opgehaald, aan welk onderdeel van het bedrijf die precies hangen. Er is in totaal ongeveer ruim 200 miljoen opgehaald. Onder andere door InvestNL, familieconcern SAV. Dus die zijn natuurlijk heel erg benieuwd van wat gaat er met ons geld gebeuren. Gaat het in rook op? Of is er nog een kans dat er inderdaad een doorontwikkeling van de Lightyear 2 kan komen?
En dan gaan we naar scheepsbouwer IHC, die ook in de problemen zit. Om het bedrijf overeind te houden is er een reddingsplan bedacht. Alleen drie banken willen niet meedoen. Nu wil de scheepbouwer ze via de rechter dwingen om alsnog mee te werken. Redacteur Pieter Laukens praat je eerst even bij over de situatie bij IHC.
Nou, IHC is denk ik de belangrijkste bouwer van baggerschepen in Nederland. Een belangrijke sector voor Nederland. Dus ook wordt ook wel gezien als een parel, Nederlandse parel in de scheepsbouw. Al in 2020 een keer gered door de HAL onder andere, de investeringsmaatschappij uit Rotterdam. Ook eigenaar van het FD trouwens.
Dat hebben we ook maar meteen gezegd.
Dat hebben we dan ook meteen gezegd. en door de staat. Maar sindsdien is die markt eigenlijk niet goed hersteld. Zij moeten ook grote orders binnenkrijgen, grote scheepsorders. Wat ze wel krijgen zijn de kleinere baggerscheepjes. Wat zij dan beavers noemen. Dat is ook een bepaald type baggerschip, kleiner. Maar ze hebben die grote schepen nodig om ook hun twee hellingen bezet te houden. Het personeelsbestand is ook geënt op de bouw van grote baggerschepen. Grote hopperzuigers en cutters zijn dat. Maar die orders die blijven uit. Dus daardoor is die omzet veel lager uitgekomen dan gedacht. In plaats van de 750 miljoen euro kwam het maar uit op rond de 400 miljoen. En de orderportefeuille is ook niet heel groot. Dus dat bedrijf heeft te weinig grote orders. Daardoor is de schuldenlast te hoog. En ze moeten dus aan werken aan een herschikking van de schuld.
Ja, toen hadden ze bedacht, dan gaan we ons kroonjuweel verpatsen.
Ja.
Equip, we gaan er niet helemaal op in wat hij allemaal doet. En nu zijn de banken, er zijn 9 banken betrokken bij die reddingsorganisatie. Die banken die zeggen, ho, dat zien we niet zitten. Die willen eigenlijk niet hun handtekening zetten onder die reddingsoperatie.
Nee, dat klopt. Er zijn 9 banken. Daarvan zijn er dus 3 die hun handtekening niet hebben willen zetten. Er is een hoofdlijnenakkoord. Zij willen dat niet doen. Kijk, dat iQuip, dat bedrijf, dat is verpand aan de banken. Dus hun handtekening is sowieso nodig om het te kunnen verkopen. Maar eigenlijk zijn ook die 3 banken daarna nog weer nodig om bepaalde garanties te geven als ze nieuwe orders krijgen. Hè? Dus wij vermoeden dat de 6 banken die wel akkoord zijn, dat die eigenlijk ook zeggen van, maar die andere 3 moeten wel in de toekomst ook betrokken blijven bij het bedrijf. Terwijl die 3 banken denken van, ja, maar zonder iQuip zie ik eigenlijk somber in voor de toekomst van IHC. Ik denk dat denken zij dat het niet echt toekomstbestendig is. Tenminste, dat is ons vermoeden. Want de banken hoor je daar niet over. Die zeggen nooit iets over individuele klanten. Maar ons vermoeden is, en dat horen we wel van enkele bronnen, dat die banken zeggen van, ja, maar zonder iQuip, wat een winstgevend concern is. En het is heel actief in de offshore met het leggen van funderingen. Ze hebben allerlei grote gereedschappen daarvoor. Dat zonder iQuip dat IHC minder toekomstbestendig is. Dus geloven wij dan nog dat wij daar in de toekomst nog betrokken bij willen blijven? Dat is eigenlijk de impasse waarin het zit.
Klinkt inderdaad alsof je een marathon moet gaan lopen en net voordat de wedstrijd begint je benen afhakt.
Ja, ja.
Maar het bijzondere van dit verhaal is dat IHC nu via de rechter wil afdwingen dat die banken toch netjes bij dat kruisje tekenen.
Ja, klopt. Ja, daarvoor zetten ze eigenlijk een nieuw instrument in. Dat is pas sinds 2021 van kracht. Ik spreek het uit als WOA, maar het is de wet homologatie onderhands akkoord.
Dat is een term uit een stripboek.
Ja, uit een stripboek en uit een heel moeilijke juridische constructie. Ze hebben dus een onderhands akkoord en zij willen dat die andere banken daar ook aan meedoen. En dan moet de rechter dat eigenlijk verbindend verklaren ook aan die andere 3 banken die nog niet mee willen doen. Dus dat gaat via de rechter. Dat wordt, omdat het ook een jong instrument is, maar is nog niet vaak ingezet. Ik weet wel, ik heb gelezen dat het bij ADO, de voetbalclub uit Den Haag, ook ingezet is vorig jaar. En dat wel succesvol is geweest. Dat ging om meer dan alleen de banken trouwens, maar dat is ook gebruikt om een schuldenakkoord te bereiken. Dus het is nog niet vaak gebeurd. En ja, IRC zegt er vertrouwen in te hebben dat ze daar succesvol in zullen zijn, dat ook die andere banken dus mee moeten doen met deze reddingsoperatie.
En het is heel belangrijk dat dat lukt voor IRC.
Ja, want IRC zegt zelf, zoals we nu voorzien, is zonder dat akkoord, waarbij dus de schulden enorm verlaagd kunnen worden, zonder dat akkoord komen wij in medio februari dit jaar, dus over een aantal weken, in een liquiditeitstekort. Dus dan is het maar de vraag, overleeft dat concern dan nog?
Maar ik kan me ook voorstellen dat voor die banken, en we weten helaas niet welke drie niet willen, dat ze ook het schip ingaan, beetje flauwe metafoor misschien, als dit plan niet doorgaat.
Nou ja, dat is dus even de vraag van waarom als zij niet mee willen werken aan dit akkoord, dan blijft het zoals het is, dan blijft iQIP in de stal van IAC. Maar ja, wat is dan het scenario? Dat is, dan zitten zij, ja, dan zou ik het cynisch gezien zeggen van oké, dan kunnen zij gewoon IAC gaan uitwinnen, zeg maar. Hè? Maar goed, dan misschien loop ik te ver op de troepen vooruit, hoor. Dat het allemaal scenario's als dan scenario's zijn, maar blijkbaar zien zij dan mogelijkheden, andere mogelijkheden om met IRC verder te gaan. Maar welke dat zijn, dat weet ik dus niet. Maar het is wel opmerkelijk dat zij daar niet mee akkoord willen gaan.
Want het is voor het personeel natuurlijk een ontzettend onzekere tijd. Hoeveel mensen werken er überhaupt?
Ja, er zitten zo rond de 1900 mensen werken. Er hebben veel meer gewerkt. Maar er zijn al wel 1000 banen in de afgelopen 2-3 jaar al verloren gegaan. Dus het gaat toch nog om zo'n rond de 2000 mensen die daar werken. En er is al één helling gesloten tijdelijk om kosten te besparen. Maar ja, het is een traditioneel Nederlands concern. Ja, wat een enorme belangrijke plek binnen de maritieme sector heeft.
Dat is dus belangrijk voor heel Nederland.
Ja, absoluut.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering en die kan je automatisch binnenkrijgen als je je in je podcastplayer even abonneert op Dagkoers. En het laatste financieel-economisch nieuws, dat volg je natuurlijk op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.